Deze bijeenkomst vind ik altijd heel inspirerend, omdat ik verschillende mensen leer kennen. Verschillende invalshoeken, ook leerkrachten, vind ik heel belangrijk. Omdat het onderwerp is me gaan interesseren. Kinderen die op de een of andere manier niet lekker passen in het onderwijs, daar kun je van zeggen dat ligt aan die kinderen, want dan leg je de schuld bij de kinderen. Je kunt ook zeggen van, wij zijn niet in staat om deze kinderen onderwijs te geven wat bij hen past. Dus dan leg je de schuld bij de samenleving. En dat vind ik eigenlijk eerlijker. Want het is veel makkelijker om te zeggen, nou, jij hebt autisme, ik kan jou geen les geven. Dat gebeurt wel eens. Of, ik snap jou niet, jij bent gewelddadig in de klas. Maar waar komt dat dan door? Als je daarin gaat verdiepen, kun je dat misschien voorkomen? Kun je dan zo'n kind toch goed onderwijs bieden? Waardoor die zich ontwikkelt. En waardoor die later grote kans heeft een betere plek in de maatschappij te krijgen.
Want hoe kijkt u dan nu naar hoe het huidige onderwijssysteem is ingericht? Als het gaat om hoogbegaafdheid?
We hebben in Leiden een basisschool met een afdeling voor hoogbegaafde kinderen. Dat is heel mooi, maar de wachtlijst is, ik hoorde net, geloof 140 leerlingen. Dus als die wachtlijst weggewerkt zou zijn, zou het mooi zijn. Als meer basisscholen dat zouden aanbieden, zou het nog mooier zijn. We hebben geen middelbaar onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Ik weet dat er veel zitten op een aantal scholen en die weten er niet goed raad mee. Die scholen hebben soms wel deskundigheid in huis, maar het lukt ze niet om het hele team daarbij te betrekken. Dus daar is nog wel wat te doen. Daar is nog wel wat te doen. En het voorkomt heel veel problemen. Ik ken heel veel jongeren die ziek zijn geworden, letterlijk. Depressie, angststoornis, verlamming zelfs. Voornamelijk omdat het op school zo slecht gaat. Zelfvertrouwen helemaal kwijt. Ze passen er niet bij, voelen zich onbegrepen, voelen zich niet gezien. En als dat maar lang genoeg duurt, dan is dat ondermijnend.
En wat zou volgens u dan de oplossing hiervoor zijn?
Om te beginnen zie je het kind. Heb ik niet zelf bedacht. Maar wat elke leerkracht kan doen, is het kind blijven zien. En vooral denken van, oké, het lukt me niet om het op deze manier voor elkaar te krijgen. Wat kan ik nog meer proberen? Dus wees creatief. Daarbij kan het helpen om die leerkracht dan wel te helpen met kennis. Mag ik een voorbeeld noemen? Franse telwoorden. Een meisje kreeg niet voor elkaar om de telwoorden uit haar hoofd te leren, omdat het in stukjes was geknipt. Haar moeder gaf haar in de vakantie een overzichtje, een A4'tje, waar het hele systeem op staat uitgelegd. Die kun je zo downloaden op internet. En toen snapte ze het in een half uur. Omdat voor haar was het belangrijk om het overzicht te zien, van hoe zit dat Franse systeem dan in elkaar. Terwijl voor andere kinderen is dat duizelingwekkend. Die hebben veel meer baat bij, doe eerst maar tot 10, dan gaan we naar 20. Dan gaan we naar 60, 70 en dan krijg je die gekke kronkel in de Franse telwoorden van 80. Doe je stapje voor stapje. Want voor het ene kind werkt het ene systeem beter, de ene uitleg beter, voor het andere kind de andere. En we geven te veel, maar één soort uitleg.
En waarom raakt dit thema u zo erg?
Ja, als je een paar kinderen en jongeren hebt leren kennen met littekens op de armen, die herhaaldelijk zelfmoordpogingen hebben gedaan, of die gewoon niet meer hun kamer uitkomen, dan heb ik ze niet gezien, maar de moeder alleen gesproken. Dan gaat het je raken. Ik ben niet van ijzer.
Maar dat is best wel heftig, dat het dan zo erg mensen vastlopen hierdoor.
Het kan een kwestie van leven of dood zijn. Zo heftig kan het zijn. Gelukkig niet altijd, maar het komt zeker voor, ja.
Wat vindt u dan hiervan als u dit hoort allemaal, over leven en dood?
Nou, de gevolgen kunnen natuurlijk enorm zijn als jij je niet begrepen voelt. En je hebt het idee dat niemand doorheeft wat jou interesseert. En het onderwijs loopt heel slecht en daardoor heb je slechte resultaten. Dus mensen maken zich zorgen op een verkeerde manier over jou. Ja, dan gaat het allemaal schuiven. Ja, veel kinderen komen daardoor in de problemen. Dat zie je ook aan de thuiszitters. Ik denk dat als we dat goed onderzoeken, kijken welke kinderen zitten er nu precies thuis, om welke reden, dat gaat blijken dat daar gewoon een flink aantal hoogbegaafden onder zullen zijn.
Ja, heel heftig. Ik ga weer even naar u. Wat heeft u dan nog tips voor de docent?
Ja, concreet, ik zou eigenlijk dan bij zo'n docent willen meekijken. Ik ben filmmaker tenslotte. Ja. En zien waar hij of zij tegenaan loopt. En dan gaan meedenken met wat ik nu weet of hem of haar koppelen aan iemand die kan helpen. We hebben net een virtual game gezien, een virtual reality game. En daar gaf ik te vaak het goede antwoord. Ik ben geen leerkracht, maar dan denk ik gewoon, ja, ik zou dat doen. Maar dat komt omdat ik al zoveel met zoveel kinderen en jongeren gesproken heb. En ook met gespecialiseerde leerkrachten. Dus het is niet zo dat je in één keer, dit is de oplossing. Maar voor elke situatie, hoe kom je eruit? En dan ga je het geleidelijk aan, denk ik, ook meer plezier krijgen als leerkracht. Als het je dan lukt om ook die kinderen die je eerst moeilijk vond, om er dan wel succes mee te hebben, om resultaat mee te boeken.
Wat hoopt u voor alle hoogbegaafde kinderen die nu vastlopen?
Dat ze echt passend onderwijs krijgen. En dan bedoel ik dus niet passend onderwijs in de juridische term zoals het in Nederland nu is. Maar onderwijs dat bij hen past, waardoor ze zich kunnen ontwikkelen. Want dat is een mensenrecht.